In het evangelie van Marcus zijn we weer bij een heel belangrijk stuk aangekomen. Misschien herinneren zich jullie, afgelopen keer stonden we met de discipelen op de berg van de verheerlijking. Hebben Jezus gezien in zijn goddelijke heerlijkheid als God. En hadden misschien met Petrus de wens om daar te kunnen blijven en tenten te bouwen. Maar nu moeten we weer naar beneden en zo gaat het nu verder in Marcus 9. Ik lees vanaf vers 14. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hem heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen, toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan, en zij snelden naar hem toe en begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon, die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim staat hem op de mond, en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuip trekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt. Ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. Een ondergeschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op, en hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. En precies dit is wat we nu willen doen. We willen bidden, want iedere geest ook, geesten van ongeloof en van twijfel, alleen door bidden kunnen ze worden uitgedreven. En zo willen we voor u komen in gebed. Wilt u deze preek zegenen, want anders is het alles voor niks. Vader, dank u dat u nu tegenwoordig bent, want u hebt de belofte op uw woord gelegd. Want uw woord nooit leeg zal terugkomen. En daar vertrouwen we nu op. In Jezus' naam. Amen. Ik zei al, we stonden afgelopen keer op de bergtop. Jezus is werkelijk God. Hij is het centrum van de geschiedenis. En hij alleen is genoeg. Dat was de boodschap. Maar nu moeten we weer naar beneden. En net zoals bij de discipelen gebeurt het ook vaak met ons. Want meestal na die grote ervaringen met God, na die grote dagen met veel mensen, veel gelovigen samen, opwekking en zo, dan komen we naar huis en rechtstreeks geconfronteerd met diepe menselijke ellende. En zo was het ook bij Jezus hier. De berg af ontmoetten ze die menigte en de discipelen. En die situatie met die vader die naar hen toe was gekomen met zijn zoon. En volgens Lucas 9 was hij het enige kind van deze gezin. De enige hulp en hoop voor de toekomst in de toenmalige omstandigheden. Een jongen die dit soort aanvallen van jongs af had, kan je niet voorstellen. De symptomen van de ziekte verwijzen naar epilepsie. En we weten vandaag dat het gewoon een ziekte is. Het heeft niks te maken met bezetenheid. En er zijn vandaag goede medicijnen waarmee het behandeld kan worden. En is ook op lange termijn genezing mogelijk. Maar hier wordt heel duidelijk dat het meer was dan epilepsie. Want die jongen kon ook niet spreken. Letterlijk staat hier, hij had een sprakeloze geest. Hij was doof. En nog een teken hebben we hier dat het meer was dan epilepsie. Want die aanvallen gebeurden steeds in gevaarlijke situaties. Die jongen wordt in het vuur en in het water geworpen. Dus levensgevaarlijke situaties. Epilepsie gebeurt er maar zo, maar niet in bijzonders gevaarlijke, meestal niet in gevaarlijke situaties. En nog een teken dat het hier meer was dan epilepsie is, want toen Jezus er was, liet de geest meteen de jongen stuip trekken. En dat heb ik ook zelf beleefd in Afrika toen ik daar zendeling was. We kwamen het dorp in. We kwamen naar het huis van die priester, van die toverpriester daar. En net als die ons zag, begon die met trillen. En het was zo duidelijk dat die voelde, nu zijn hier mensen met het woord van God. En meteen werd de boze geest in hem actief. Dat is niet het geval met een ziekte. Dus wat ik hier wil zeggen is, epilepsie is geen bezetenheid, dat is gewoon een ziekte. Moeten we mee naar de dokter. Maar hier hebben we het met meer dan ziekte te maken. En duidelijk dat voor de wetenschappelijke geneeskunde zoiets niet bestaat. Maar ik heb het zelf gezien toen ik student was in de universiteit in theologie, mochten we ook gastlessen gaan bezoeken met de collega's van de psychiatrie. En daar hebben ze ons patiënten laten zien die dit soort ziektes hadden. En ze werden allemaal met die dwangbuizen platgestoten. Want zo wordt het vandaag gedaan. Toen worden ze met kettingen vastgebonden. Maar vandaag doen we dat met medicijnen. Maar het werd zo duidelijk dat die patiënten dat meer was als alleen maar psychiatrische ziekte. Maar ze kunnen niks doen, want dat bestaat niet voor de wetenschap. Dus moeten ze allemaal met medicijnen platgestoten worden. En er is niemand die met hen bidt, die ze kan bevrijden. Zeg niet dat ze alle bezeten zijn. Maar zeker waren daar ook mensen bij die met boze geesten te maken hadden. En wat we hier ook kunnen zien is, de strategie van Satan is altijd dezelfde. Eerst lokt hij de mensen met met beloftes van rijkdom en macht en seks. En aan het einde, als de mensen dan helemaal hun levens aan hun geven, dan gaat hij de levens vernietigen. En zijn doel is altijd dood. Zien we met de drugs. Zien we met de mensen die naar satanisme, naar satanistische clubs gaan. Het einde is altijd vernietiging en dood. Maar nu, als Jezus daar naar die jongen toekomt, dan gebeurt er iets anders. En daar zullen we het vandaag over hebben. Helaas, het gebeurt niet straks. Want toen de mensen die jongen naar de discipelen brachten, is er helemaal niks gebeurd. De discipelen daar, Jezus en Petrus en Jacobus, die waren nog op de berg. Die hebben het geprobeerd om die boze geest uit te drijven. Maar ze konden het niet, staat hier. Ze waren geconfronteerd met hun eigen onmacht. En dat is heel interessant, want voor de discipelen waren boze geesten niks nieuws. We hebben het al gehoord, hier in mijn preken heb ik het al genoemd, dat Jezus de discipelen al meerdere keren had uitgezonden. En ze hebben boze geesten kunnen uitdrijven. We lezen dat in hoofdstuk 6. Dat die discipelen boze geesten konden in de naam van Jezus konden uitdrijven. Maar nu werkt dit niet. En dat is voor mij een heel belangrijk punt hier ook. Misschien denken we, oh, Jezus was met mij 2 weken geleden en nu moet het weer gebeuren. Jezus heeft mij geholpen in de preek, dus hij moet het vandaag ook doen. Maar dat hebben wij niet in ons hand. De afhankelijkheid van Jezus is zo belangrijk. De vader van de jongen die bracht zijn zoon naar de discipelen en die wilde hem tot Jezus brengen, maar Jezus was er niet. En zij hebben het zelf geprobeerd uit hun eigen kracht en het werkte niet. Dus diepe menselijke ellende en hun eigen onmacht, dat was de situatie die Jezus en Petrus en Jacobus ontmoetten toen ze de berg afkwamen. Maar voordat Jezus de jongen nu geneest, spreekt hij met de discipelen nog over een heel belangrijk onderwerp. En daar wil ik ook vanmorgen met jullie een beetje over hebben. Wat is dan geloof? Dat is eigenlijk het centrale onderwerp van dit gedeelte. Voor Jezus is geloof belangrijker dan genezing. Hebben we al in Marcus 2 gezien, toen de discipelen die zieke, verlamde mens door het dak naar beneden lieten zakken. De eerste vraag die Jezus stelde was, de zonde. Je zonden zijn je vergeven en alleen daarna heeft hij hem genezen. Ik wil eerst met jullie erover spreken wat geloof niet is. Wat geloof niet is. En één ding wat geloof zeker niet is, dat kunnen we al in de eerste vers van ons gedeelte lezen. Vers 14 staat, en toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En dat is een gevaar die we vaak tegenkomen, dat we denken met woorden. Geloof heeft met woorden te maken, met woorden die netjes uit de Bijbel komen en dan discussiëren we over dit of dit onderwerp en denken we moeten ons geloof bewijzen, we moeten zeker zijn dat we gelijk hebben en dan gaat het over of de opname van de gemeente nu voor of na de grote verdrukking zal gebeuren, wat dan Gog en Magog bedoelt in Daniel en de Openbaring. En we zijn aan het discussiëren. en denken niet meer aan wat Paulus zegt, dat het rijk van God niet in woorden bestaat, maar in kracht. Dus als we Bijbelstudies hebben, is goed dat we ons steeds weer afvragen, zijn we daar maar aan het redetwisten, aan het discussiëren van theologische onderwerpen, of gaat het hier werkelijk om ons leven? Galaten 5 zegt Paulus, in Christus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Daar kan je hier nog veel andere dingen inzetten. Is het niet zo belangrijk of dit onderwerp, maar belangrijk is dat men gelooft. Gelooft en liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. Dus geloof en liefde zijn belangrijk, niet het redetwisten. Dus geloof is niet redetwisten. Geloof is ook niet werken en de dingen doen uit ons eigen vermogen. Dat hebben we al gehoord. Zij konden het niet. Ook al hebben ze het al gedaan in het verleden, maar ze konden het niet. Soms denken we, geloof, dat moet iets zijn. Daar moet ik heel van overtuigd zijn. Daar moet ik met al mijn kracht proberen om overtuigd te zijn dat Gods beloftes te stand komen. Wat geloof niet is, ons geestelijk vermogen om God te laten zien hoe zeker wij toch ervan uitgaan dat er gebeuren zal wat wij denken dat er in Gods woord geschreven staat. Dus wij denken vaak dat geloof zo'n soort geestelijke spieroefening is. We moeten proeven aan God hoe serieus en ernstig wij toch zijn woord nemen. Het is goed om Gods woord serieus te nemen, daar heb ik niks tegen te zeggen. Maar geloof is niet ons eigen geestelijke spieroefening. Als het dat was, hadden de discipelen wel die demon kunnen uitdrijven. Want ze hadden het al vaak gedaan. Maar ze konden het niet. Omdat geloof iets anders is dan ons eigen geestelijke inzet. O ongelovig geslacht, zegt Jezus. Tegen zijn eigen discipelen. Ongelovig geslacht. En misschien herinneren zich jullie aan Marcus 4, wat er over geloof gezegd werd. Groot geloof is als een... Dat is groot geloof. Niet als een elefant of een dinosaurus, nee. Groot geloof is als een mosterd seed, zo klein. Want bij het geloof gaat het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Als uw geloof maar zo groot is als een mosterdzaadje, is het genoeg om een berg te verzetten of een vijgenboom. Dus niet de grootheid van het geloof, maar de grootheid van God is belangrijk. Ongelovig geslacht. Denk het is ons eigen geestelijke spieroefening. Nee. Het hangt van de kracht van God af, niet van onze kracht. Als u iets kunt, dat roept de Vader uit. Als u iets kunt. Geloof is niet dat wij... Is ook niet dat wij proberen om druk uit te oefenen op God. God te dwingen dat hij moet doen wat wij denken dat juist is. Dat is ook vaak het geval dat we denken, Heere, je moet die ziekte hier genezen. Want het staat in je woord. Je moet me toch een kindje geven. Ik dien je nu zo lang. En je moet me toch deze man of deze vrouw geven. Heere, deze baan, die wil ik. En niks anders. En dit huis en dit erf. En dan proberen we druk uit te oefenen op God. En het werkt niet. Want ik heb al vaak gezegd, hij is geen tamme leeuw. Hij is soeverein. Geloof betekent niet dat wij... voor welke reden ook, druk proberen uit te oefenen op God. Maar wat is het dan? Als het geen geestelijke spieroefening is en geen druk uitoefenen. Dus wat geloof wel is. En voor mij staat dat zo mooi geschreven hier in vers 19. Vier woorden maar. Breng hem bij mij. Dat is het hele geheim van het geloof. Want ik zei al, net in het begin zei de vader al, breng, ik wil mijn zoon bij Jezus brengen. Maar die discipelen probeerden het alleen. Maar nu brachten ze hem werkelijk bij Jezus. En dat was de oplossing. Breng hem bij mij. Doen we dat in ons leven als er een probleem ontstaat? Als we iets moeilijk vinden, is dat onze eerste reactie? Ik breng het bij Jezus. Of is de eerste reactie, oh, ik moet het zelf. Of zo vaak zo'n kleine ding, je bent je sleutel kwijt. Ah, je pakt alle, opent alle deuren en probeert het te zoeken. En na 10 minuten, ah, misschien zou ik eerst bidden. En dan bid je en dan, vaak gaat het zo snel. Waarom niet? Net als het gebeurt. Zo gelijk bidden. Breng het bij Jezus. We proberen het altijd eerst zelf. Zo, net zoals een klein kindje. Zelf doen. Ja. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Wat een belofte. Dat wil ik vandaag aan jullie meegeven. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Geloof is zo powerful, zo machtig, zo'n groot instrument dat we met Gods hulp mogen gebruiken in ons leven. Wordt ook duidelijk hier, en dat staat in de laatste vers van ons gedeelte, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten, dat geloof een uitwerking en functie is van ons gebed. Geloof en gebed, die horen bij elkaar. Geloof voor God wordt ter uitdrukking gebracht door gebed. Net zoals twee kanten van dezelfde munt. Geloof en gebed. Hier staat ook in de herziene Statenvertaling door bidden en vasten. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat alleen maar bidden. Dat heeft ermee te maken dat in de eerste handschriften, de Griekse handschriften, niet altijd het woord vasten voorkomt. Maar ik denk, dat is ook geen groot verschil. Vasten is ook geen prestatie. Het is een versterking van het gebed. Ook een functie van gebed. Als ik iets serieus wil nemen voor God, ga ik vasten. Maar in de bergreden zegt Jezus duidelijk dat het vasten in zichzelf geen waarde heeft. Het is een versterking van gebed. En het hangt van ons hart af. Maar bidden en vasten zijn uitdrukking van geloof. Ik wil in de laatste paar minuten, ik ga dat niet vaak doen, maar deze keer wil ik het doen, een boek aan jullie aanbevelen. Want ik denk, er zijn weinig boeken die zo hun stempel op mijn leven gedrukt hebben als dit. Behalve de Bijbel heeft denk ik weinig mijn gebed zo gevormd als dit boek. En het heet Het Gebed van een Noorse bisschop. En die heet Ole Hellesby. Misschien hebben jullie van de ouderen het al gelezen. Heeft iemand al gelezen van Ole Hellesby? Nog niet. Oké, dit is vandaag mijn aanbeveling. Want als iets mijn gebedsleven gezegend heeft, dan dit boek. Dan zal ik jullie een paar dingen uit doorgeven. Hellesby, zo'n ongeveer 100 jaar geleden, geleefd in Noorwegen. En het einde, hij was een leraar, docent, theologie en dan ook geïnterneerd in het concentratiekamp. Een diep gelovige man. En kijk hier naar zijn geestelijke vergelijking. En daar hou ik zo van. Hulpeloosheid plus geloof. Dat is hoe hij gebed beschrijft. Hulpeloosheid. En dat, dit zijn nu zijn woorden. Het is niet ons gebed dat Jezus beweegt, maar Jezus beweegt ons tot gebed. Gebed is niet onze prestatie, maar Jezus werkt het in ons. En het enige wat hij van ons wil, is dat we hem toegang geven naar onze noden. Een tekst uit het Oude Testament brengt dit zo mooi, ook de uitdrukking in Genesis 32, toen Jacob met die engel worstelt. En de engel is sterker, dat voelt Jacob, maar hij wil toch niet loslaten. En zijn centrale uitspraak is, en dat is voor mijn geloof. Ik denk, het kan niet mooier worden uitgedrukt. Ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Dat is hulpeloosheid. Maar vast in mijn hulpeloosheid vasthouden aan God. Er is niks van eigen kracht en eigen sterkte, maar vasthouden en niet loslaten. Dus als je vraagt wat is geloof, dat is mijn antwoord van morgen. We hebben geloof genoeg wanneer we in onze afhankelijkheid en onze hulpeloosheid ons aan Jezus wenden om hulp. Ik moet een beetje sneller. Maar dat zie ik hier in vers 24. Die houding zie ik ook bij die vader. Onder tranen roept hij, ik geloof, Heere, maar kom mijn ongeloof te hulp. Misschien kan je je hierin ook herkennen. Is dat niet ook vaak onze situatie? Maar dat, je denkt, oh, mijn geloof is zo zwak. Maar voor mij is dit geen zwak geloof. Voor mij is dit precies wat Jacob ook deed. In het gevoel van mijn ongeloof, mijn onvermogen om te geloven, ik breng het naar hem. En Halesby zegt, en dat wil ik jullie ook meegeven, uw hulpeloosheid is uw beste gebed. Als je zwak bent, dat zegt ook Paulus, als ik zwak ben, ben ik sterk. Geloof, het geheim van geloof is in mijn zwakheid, mijn hulpeloosheid, naar de sterke meester te gaan. Het is niet makkelijk, want het vernedert ons. Maar er is geen andere manier. En dat is gebed. Daarom is gebed zo belangrijk, want in het gebed komen we met onze hulpeloosheid naar de sterke vader. Hebben jullie misschien ook vaak gezongen? Welke vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan? Welke voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls sterven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer. Juist omdat wij het al niet brengen in het gebed tot onze Heer. Dat is een beetje ouderwets Nederlands, maar dikwijls derven wij veel vrede. Juist omdat wij het al niet brengen in het gebed tot onze Heer. Dus bemoediging van morgen. Breng het naar hem in het gebed. Hoeveel vrede mis je? Hoeveel geestelijke nood? Omdat je het toch steeds weer zelf probeert. In plaats van het naar Jezus te brengen. Ik wil het vergelijken met die nieuwe solarauto's. Hè? 'S Avonds ga je de auto met de solarenergie in verbinding brengen. Het komt uit de hemel, van de zon. En dan vul je je batterij met die energie. En dan kan je overdag dan mee rijden. Is dat niet een mooi beeld? In het gebed vul je je geestelijke batterij met energie van boven. En dan heb je kracht om door te gaan. Door gebed. Het is door gebed dat we krachten van de hemel aan onze hulpeloosheid verbinden. En Hellesby noemt het een voorbeeld van draadloze toezending van kracht die de dromen van de stoutste uitvinder overtreft. Net zoals een satelliet, hè? Wat we hier doen met onze smartphones, zit alles door satelliet en gaat door die hemelse verbinding naar overal op aarde. Maar die smartphone is nog steeds afhankelijk van batterijen en van een WLAN enzovoort. Maar gebed is van niks afhankelijk. In gebed kan je ook al, ben je ziek, altijd overal op aarde verbinding opnemen met je God. En door God dan je gebed naar iemand anders toe brengen. Het is een uitvinding die de dromen van de stoutste uitvinder overtreft. En we kunnen deze kracht altijd naar de gewenste plaats zenden. Ongelooflijk. Eén ding moet gezegd worden. De gebedskracht heb ik niet in handen, zoals mijn smartphone. Het is een afhankelijkheid van God. En zodra we deze kracht trachten te gebruiken voor doeleinden in tegenspraak met de wil van God, wordt de verbinding automatisch afgebroken. Net zoals met je computer soms de verbinding is afgebroken naar het internet. Als je de kracht van God tegen de wil van God wil gebruiken, werkt het niet meer. Daarom is het zo belangrijk om afhankelijk te zijn van hem. Anders werkt zijn kracht niet. Anders kunnen jullie niks doen, net zoals de discipelen hier met die bezetene jongen. Hier, dat wil ik alleen maar kort noemen, want de tijd is te kort. Dat is ook een heel mooi voorbeeld dat Hellesby gebruikt. Dat hij voorbeden vergelijkt met mijn werk. Dat is hard werk, dat je die gaten moet boren. En daar kan dan de Heilige Geest zijn dynamiet binnenleggen, damit het dan later kan ontploffen en de stenen doen springen. Maar het is hard werk. En dat duurt oft een lange tijd dat je moet boren en boren en bidden, totdat die moment komt dat het geestelijke dynamiet ontploft. Vaak jarenlang. Maar toch werkt het. In de tijd van God gaat het ontploffen en gaat het gebeuren. Hier, dat is 2010 gebeurd. In Chile hebben jullie misschien ook meegekregen dat die mijnwerkers over twee maanden lang ingesloten waren op 700 meter diepte. En wat een geduld, wat een inspanning was nodig om uiteindelijk door zo'n smalle capsule in de schacht die mijnwerkers alle naar boven te brengen. Maar dat is de tijd waar we met geduld en voorzichtigheid en moeten doorgaan met bidden. Tot het moment komt dat dan de mensen naar boven kunnen komen, geestelijk tot leven kunnen komen. Dus, wat is geloof? Om af te sluiten. Wat is geloof? Ik denk, soms spreekt een beeld duidelijker dan woorden. En Jezus heeft altijd gezegd, kijk naar de kinderen. Als je wil weten wat geloof is, kijk naar de kinderen. Misschien niet naar de honden, maar naar de kinderen. Geen geestelijke spieroefening, ik zeg het nog een keer, Ook geen manier om druk op God uit te oefenen. Ook niet door vasten. God is geen tamme leeuw. Zeg niks tegen vasten. Vasten is goed, maar ook daarmee kunnen we geen druk uitoefenen. Alleen maar onze hulpeloosheid ter uitdrukking brengen. Maar kinderlijk vertrouwen op de Vader. Dat is het. Dat is het. De kern van geloof. Luther zegt in zijn zogenaamde kleine catechismus over het Onze Vader: God wil ons daarmee aanmoedigen om te geloven dat Hij werkelijk onze Vader is en wij werkelijk zijn kinderen zijn. En nu komt het. Opdat wij getroost en vol vertrouwen hem bidden. Zoals liefhebbende kinderen hun vader iets vragen. Zoals liefhebbende kinderen hun vader iets vragen. En dit komt nu van onze directeur, van Liz. Zij heeft dat in een bijbelstudie een paar maanden geleden aan onze cornerstoners doorgegeven. Geloof is met shameless audacity naar God te komen. Ik heb het geprobeerd om te vertalen in het Nederlands. De vader bestormen. Dus kinderlijk vertrouwen betekent niet altijd mooi en liefelijk. Een kind kan heel stout zijn. In zijn vragen. Dat weten we allemaal. Met schaamteloze stoutmoedigheid naar God komen. Maar, en dat is het. Het resultaat aan God overlaten. Als hij het dan anders doet, fijn. Maar hij doet het zeker niet slechter. Als het goed voor ons is. Schaamteloze stoutmoedigheid. Maar het resultaat aan God overlaten. Dat zie ik ook hier met die vader. En Jezus heeft ingegrepen en heeft de jongen bevrijd. En kijk naar die overwinning. Hoe die demon de jongen moest verlaten met geschreeuw. Want demonen gaan nooit graag uit een mens weg. Ze willen weerstand bieden, maar Jezus, zijn kracht is zo groot. Geen demon kan Jezus' kracht weerstaan. Kijk naar de overwinning. Die uit die hulpeloos geloof van die vader voort is gekomen. Dus als het bij die vader werkt, waarom niet bij ons? Wij zijn ook niet sterk, wij zijn zwak. Maar als die vader zo'n overwinning kan beleven, hoeveel meer wij, die we Gods kinderen zijn, die we Jezus kennen en hem volgen. Amen. Vader in de hemel, we danken u voor dit mooi voorbeeld dat we hier in de Bijbel kunnen lezen en de bemoediging, want inderdaad, soms is ons geloof ook zo zwak. Maar u zegt ons vanmorgen, onze hulpeloosheid is ons best gebed. En dat willen we nu ook graag doen, willen het ook in de praktijk brengen in ons dagelijks leven, als we weer naar huis, als we van de berg weer afgaan en misschien ellende weer tegemoet komen thuis. Willen we ons herinneren, breng hem bij mij, breng het bij Jezus. En u zult grote dingen doen, want alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Dank u, Vader, voor deze wonderbare belofte. In Jezus' naam. Amen.